Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 42 het eerste vers. Het heigert het der jacht ontkomen, het eerste van 42. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 5, het achtste vers. Leid mij in uw gerechtigheden, om mijn verspiederen wil en richt, uw wegen voor mijn aangezicht. Dan zal ik veilig voorwaarts treden met vaste schreden. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Exodus 12, de versen 1 tot en met 13 en Psalm 63. We luisteren naar de wet, wij zingen het achtste van Psalm 5 en daarna Exodus 12, de versen 1 tot en met 13 en Psalm 63.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Had tot Mozes en tot het Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: deze maand zal u het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de 10e deze maand nemen iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur en de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk, naar dat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. Gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen 2 avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geen zins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen. Maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en de staf in uw hand. En gij zult het met haast eten. Het is des Heere Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik de Heere. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn. Wanneer ik Egypteland slaan zal. Lezen we nu Psalm 63. Een psalm van David, als hij in de woestijn, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterktheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik u gedenk op mijn legerstee, zo pijns ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal er storten door het geweld des zwaards. Zij zullen de vorsten ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.
De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Ik wil een aantal gedachten uit Exodus 12 en Psalm 63 naar voren brengen. De bijzondere voorbeden willen we vanmiddag doen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. En zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze aan u gewijde dag, om uw naam ootmoedig dank te zeggen, dat we in uw huis mogen zijn. En Heere, wij bidden u of gij toch met uw heilige geest in ons midden wil zijn, in het bijzonder wanneer we geroepen zijn om uw woord te verkondigen en naar uw woord te luisteren. En ook wanneer het zichtbare woord in ons midden bediend zal worden. Dat gij zelf, o Heere Jezus, als de grote gastheer, hier aan tafel zult zijn. En dat gij uw kinderen zult voeden en laven. En met het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Het welk immers het voedsel is der wereld. En wij bidden u of gij toch uit genade ons eerbied en diep ontzag wil geven, dat we iets van uw heiligheid en uw majesteit mogen gebaar worden, en daartegenover onze kleinheid en onze nietigheid. Dat wij ook beseffen dat wij onwaardig zijn, en dat wij het niet verdiend hebben dat gij naar ons omziet, iedere zondag maar weer. Komt gij met uw woord naar ons toe, en roept gij ons, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En Heere, wij bidden u of gij het wilt innemen, wanneer wij nog een hart hebben dat niet naar u zoekt. Nog een hart heb waar de zonde nog heerschappij voert. Wij bidden u of gij toch wilt inkomen in dat hart. En of gij de heerschappij van de zonde wilt wegnemen. En genadig ons wil vergeven in dat dierbare bloed van Christus. En wij bidden u, als we daar enige kennis van hebben, of gij ook daarin uw volk en kinderen wilt gedenken. Schenk hen uw heilige geest op, dat ze mogen oppassen in die kennis. Dat ze hoe langer hoe meer van zichzelf mogen afzien. En dat ze hoe langer hoe meer mogen opzien naar hem die gij gezonden hebt naar deze aarde, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, de middelaar Gods en der mens, en die ook voorgesteld wordt in het sacrament van het heilig avondmaal, in zijn gebroken lichaam en in zijn vergoten bloed. En dat het daarom ook in de beoefening gebracht mag worden door de Heilige Geest, wat uw woord ook zegt, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En daarom bidden we van u of gij dan ook de bestrijders het zwijgen op wil leggen. Want die zijn er ook, van binnen en van buiten. En wij bidden u of gij met uw kinderen wil zijn, of gij ze wilt beschermen daartegen. En dat zij mogen ervaren dat gij door de vlakke velden rijdt. Dat gij zelf de weg ook baant, ook naar uw tafel toe. O, wij bidden u in het bijzonder voor hen die in het donker lopen. En die de gevoelige genade missen. Die wel weten de dichter na te zingen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Ziende uw sterkheid en uw eer. Maar voor wie het nu zo verborgen is, nu bent u een God van verrassingen. En wij bidden u of gij toch het licht weer eens door wil breken in die zielen. Opdat zij ook gevoelige genade mogen ontvangen. Als zij toch uit kinderlijke gehoorzaamheid niet na kunnen laten om hun plek in te nemen aan uw tafel. En wij bidden u ook voor degenen die thuis moeten blijven. Ook degene die gewoonlijk waren om avondmaal te vieren, voor wie dat zo moeilijk is. En wij bidden u voor hen, u die niet aan een plaats gebonden bent, of u hen ook door uw Heilige Geest erbij betrekken wil. Opdat zij toch gesterkt en gevoed mogen worden door uw lichaam en door uw bloed, Heer Jezus. Want geloven, dat is toch een zaak die beoefend wordt op afstand. We geloven is toch een zaak zich richten op de dingen die men niet ziet en die er toch zijn. Geloven is vooral wat ons avondmaalsformulier ook zegt. Hun harten opwaarts heffen tot u die in de hemel is. En zou u dat willen schenken, opdat zij toch mogen ervaren, hier wijdt mijn ziel met hun verwonderend oog. O, wij bidden u of gij ook het woord wilt openen als wij geroepen zijn om dat uit te leggen, zowel op de kansel als aan de tafel. En wij bidden u ook voor onze kinderen. Geef toch dat zij ook mogen gevoelen dat u op een bijzondere wijze in ons midden bent. En dat bidden wij u alles niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 63, vers 1, 2 en 3. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 63, vers 1, 2 en 3. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 143 en daarvan het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil een leven. Laat mijn ziel die tot u schrijdt, van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. Het 11e vers van Psalm 143 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we hebben net gezongen Psalm 63 en daarvan het 2e vers, dat hebben we vorige week ook gezongen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk oog. Hoe zag ik daar uw alvermogen? En dat is de plaats ook waar de Heere zijn volk wil ontmoeten, in het heiligdom. En daarbij maakt de Heere gebruik van de middelen. En een van de middelen, dat is het sacrament. Het sacrament van het heilig avondmaal. In het Oude Testament was dat het sacrament van het Pascha. Zoals dat ingesteld is in Exodus 12. Pascha, het woord betekent voorbijgaan. En jongens en meisjes, dat weten jullie wel, dat herinnert aan het moment dat die engel des verderfs voorbij ging. Door de straten van Egypte en door de straten ook van het land Goshen trok deze engel. En overal waar hij geen bloed zag op de deurposten, daar werd achter de deur de dood gevonden. De dood van de eerstgeborene. Maar daar waar het bloed gezien werd, het bloed van het lam, daar ging die engel voorbij. En dat mochten de Israëlieten nooit meer vergeten. En daarom had de Heer het Pascha ingesteld. Een gedachtenismaaltijd. Om altijd daaraan terug te denken. Aan die wonderlijke verlossing in de nacht toen zij uit Egypteland vertrokken. En dat Pascha, dat is een heenwijzing naar het nieuwtestamentische sacrament, het heilig avondmaal. Waar Gods kinderen gedenken aan de grote verlossing die het Lam Gods teweeggebracht heeft. En nu willen we ter overdenking ook voor een ogenblik met u nadenken over de overeenkomsten en de verschillen die er zijn tussen het oud-testamentische Pascha en het nieuw-testamentische avondmaal. Allereerst willen we dus kort ter inleiding ook op de bediening van het heilig avondmaal nadenken over wat zijn de overeenkomsten tussen het oud-testamentische Pascha en het heilig avondmaal. De eerste overeenkomst die wij willen noemen is dat beide sacramenten een teken en een zegel zijn van het genadeverbond. Beide sacramenten laten zien de verlossing voor arme verloren zondaren. En dat die verlossing niet te danken is aan hun waardigheid. Dat gold voor het Pascha, het volk Israël. Maar wij weten uit het Oude Testament dat in die eeuwen dat het volk Israël in Egypte verkeerde, het volk de afgoden diende. En dat de Heere zelf terug moest komen in het leven van dat volk. Dus dat lag niet in de waardigheid van Israël. En dat geldt ook voor iedere avondmaalganger. Dat ligt niet in de waardigheid van een avondmaalganger. Het ligt zelfs niet in de waardigheid van het ware geloof, dat God in hun harten werkt. Want het ware geloof is in zichzelf slechts een instrument, dat beoefend moet worden door de werking van de Heilige Geest. Het ware geloof heeft in zichzelf geen waarde, alleen dat wat het ware geloof ontvangt. Dat heeft waarde. En dat is niets minder dan de verdiensten van Christus.
Nee, dat hadden ze dus niet van aan zichzelf te danken, die grote verlossing, maar dat hadden ze te danken aan de waardigheid van het lam. Van het bloed van het lam. Het lam staat dan ook centraal bij het oud-testamentische Pascha. En dat geldt ook voor het nieuw-testamentische heiligavondmaal. Bij het Pascha stond het letterlijk centraal, jongens en meisjes. En bij het heiligavondmaal geestelijk, want wij zien hier geen lammetje op de tafel. En dan, beide sacramenten leren ons dat God op geen andere wijze ons genadig kan zijn dan door het bloed der verzoening. Ik zei al, het lam staat centraal tijdens de viering van het Pascha en het heilig avondmaal. Dat lam tijdens het Pascha, dat wees heen naar Christus. Paulus die zegt dat ook in 1 Korinthe 5 vers 7. Daar staat: en ons Pascha is geslacht. En daar bedoelt hij mee het paaslam. Dat is de Heere Jezus Christus. En als we dan een paar details naar voren willen brengen, dan wil ik uw aandacht vestigen op Exodus 12 vers 5. En daar geeft de Heere de opdracht: gij zult een volkomen lam hebben. Een manneken, een jaar oud van de schapen of van de geitenbokken, zult gij het nemen. Dat is dus het lammetje tijdens het Pascha. Laten we eens even letten op een paar woorden. Allereerst staat er dat het een volkomen lam moet zijn. En dat weten jullie jongens en meisjes. Aan dat lammetje mocht dus geen schrammetje zitten, geen wondje, geen vuiltje. Het moest een mannetje zijn. Dat had ook een betekenis. Van een jaar oud. Dus dat is niet een pasgeboren lammetje, maar een lammetje dat al wat volgroeid is. Een jaar oud, als een lammetje een jaar oud is, dan kan het lammetje eigenlijk al een beetje voor zichzelf zorgen. Dan is dat lammetje al een jong schaapje. Dan is dat lammetje krachtig. Nu, dat had een diepe geestelijke betekenis, geliefden, als het gaat om de heenwijzing naar de Heere Jezus. Het lam dat centraal staat tijdens het heilig avondmaal. Dat nieuwtestamentische lam moest ook een volkomen lam zijn. Daar mocht geen schrammetje op zitten. En wat wil dat zeggen? Nu, dat lezen we in 1 Petrus 1 vers 19, daar staat: gij zijt verlost door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En dat wil zeggen dat het een mens moest zijn zonder zonde, zonder enige schuld. Een volkomen lam. Dat moest geofferd worden. En dat is de Heere Jezus. Een manneke moest het zijn. Een zoon. En zo is de Heere Jezus ook geboren. Een man. De zoon van God. Een jaar oud moest het zijn. En dat wil zeggen dat het dus een jonge man moest zijn. Een jonge man die in de kracht van zijn leven zijn bloed zou geven tot verzoening van de zonde. We lezen samen vers 6. In vers 6 staat: en gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. Allereerst moest dus het volk Israël dat lammetje in bewaring nemen. Op de 10e dag van de eerste maand moesten ze het lammetje thuis nemen en moesten ze dat lammetje 4 dagen bewaren. Ze moesten er op passen, jongens en meisjes. Ze moesten er zorg voor dragen dat het lammetje geen wondje opliep of een schrammetje. Ze moesten ervan gaan houden. Ze werden eraan gehecht. Het moest eigenlijk één van hen worden. Eén in het gezin. En dat kunnen jullie wel je voorstellen als je pas een jong dier hebt gekregen als huisdier. Dan hecht je je daaraan. Dan wil je daarmee kroelen met dat jonge dier. En zo was het eigenlijk ook bedoeld met dat lammetje dat in dat huisgezin aanwezig is. En dan op de 14e van de maand, dan werd dat lammetje gedood. En jullie kunnen wel begrijpen, jongens en meisjes, dat de kinderen dat heel erg vonden als dat lammetje dan gedood werd. Waar je zo aan gehecht was. Waar je eigenlijk een beetje één mee geworden was. Waar je mee vergroeid was. En dat gebeurde met het lammetje van het Pascha. Gij zult het in bewaring hebben. Gij zult het in bewaring hebben met een heilig doel. Afgezonderd om straks dat lammetje te slachten als verzoening over de zonde. Als oorzaak, als verdienende oorzaak om verlost te worden uit het slavenhuis. Nu, dat is met Christus ook gebeurd. Christus is het Lam Gods. Dat naar deze wereld gekomen is. En afgezonderd is met het doel om geslacht te worden. En denk dan in het bijzonder aan zijn liefhebbers tijdens zijn omwandeling op aarde. Hoe waren ze niet aan hem gehecht? En toch moesten ze in hun leven gaan leren dat dit lam niet zou blijven. En dat het hun nut zou zijn als hij weg zou gaan. Als hij gedood zou worden, als hij geslacht zou worden, als zijn bloed zou vloeien. Want dat bloed, dat zou hen reinigen van al hun zonden. En God had dat lammetje afgezonderd. God had dat lammetje reeds afgezonderd in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Toen hij zei, zie ik kom om uw wil te doen. En God had dat lammetje reeds afgezonderd in de schaduw van het Oude Testament, in de belofte van het Oude Testament. En dat groeide, die openbaring Gods in het Oude Testament. Steeds duidelijker werd in het Oude Testament dat het niet bleef bij zomaar een lammetje. En elke keer al die lammeren die geslacht werden, maar dat dat lam wees op een mens. Zoals Jesaja 53 ons dat openbaart. Dat hij als een lam ter slachting is geleid. En hoe duidelijk was de prediking niet van Johannes de Doper. Toen hij tegen die discipelen mocht zeggen. Nadat zij verslagen van hart waren onder de wet. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat lam, dat is de Heere Jezus. Dat God de Vader heeft afgezonderd. Om zijn bloed te schenken tot verzoening van al onze zonden. En dan staat er in vers 6b dat het geslacht moest worden tussen twee avonden. Dus als de avond begon en de volgende dag de avond weer aanbrak tussen twee avonden. En dat is er met de Heere Jezus ook gebeurd. Twee avonden, daar verstond dan de oud-testamentische Jood onder de negende uren. 'S middags om 3 uur. Vlak voordat de nacht viel. En dat is met de Heer Jezus ook gebeurd. Hij is net als dat paaslam tussen twee avonden geslacht. En dan gaan we naar vers 7. En daar staat, en zij zullen van het bloed nemen en strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in welke zij het eten zullen. Dus als dat bloed dan opgevangen werd, wij kennen dat verhaal, ik ga dat niet heel uitgebreid vertellen uiteraard, dan moest de vader van één of twee gezinnen, als het kleine gezinnetjes betrof, dat bloed nemen en dat strijken aan de dorpel, aan de posten van de deur. Want de Heere had heel duidelijk gezegd, waar ik het bloed zie, daar zal ik aan u voorbij gaan. Dat bloed was dus het belangrijkste in de prediking van het oudtestamentische Pascha. Het volk werd onderwezen in Gods recht. Dat God de zonde niet ongestraft kan laten. De zonde van de Egyptenaren, maar ook de zonden van de Israëlieten. En de zonden van de Egyptenaren werden gestraft. En dan zien we ook dat het bloed scheiding maakt. Omdat de Egyptenaren dat niet verstonden. Dat er bloed gestreken moest worden aan de zijposten van hun deuren. En dat zij dus buiten dat bloed om zelf de straf moesten ondergaan. En wat is dat toch een ernstige boodschap, gemeente, als we dat op ons in laten werken. En wat is het toch een zaak om er naar te staan, om te leren verstaan wat het is om achter dat bloed te moeten schuilen. En de oudtestamentische Israëlieten werden onderwezen in Gods wraakoefening. Plaats bekleden. In dat lam. Als vader dat mes van Gods gerechtigheid nam en de keel doorsneemt van dat lieve lammetje, waar ze zo aan gehecht waren, waar ze zo één mee geworden waren. En dat vader dat uit ging leggen: kinderen, dit lammetje dat moet gestraft worden, anders moeten wij gestraft worden. Want alle eerstgeborenen vertegenwoordigden namelijk het hele volk. En in hoeverre daar de oudtestamentische gelovige al licht over heeft gehad, dat weten wij niet. Maar wij kunnen zeggen dat in die eerstgeborenen de eerstgeboren zoon, de enige geboren zoon, afgespiegeld wordt. Als God dan zijn enige geboren zoon neemt en slacht als een lam, dan neemt hij zijn eerstgeborene als de vertegenwoordiger van zijn uitverkoren kerk. En wat is dat toch een groot voorrecht, wanneer we daar deelgenoot van mogen zijn. Dat onze ogen geopend worden, dat het lam dat God de Vader van eeuwigheid heeft afgezonderd, genomen wordt door de wrekende handen van God, en dat hij gedood wordt door het heilig recht van God om de straf der zonde weg te dragen en zijn bloed te laten vloeien tot een volkomen verzoening van al hun zonden. Kijk, en daar zag dat op. En dat dat bloed nou gestreken moet worden op de deurposten van ons hart. En dat zal de Heere door zijn Heilige Geest waarmaken in het zielenleven, in de weg der ontdekking. Wanneer wij ontdekt worden aan onze schuld voor God en onze strafwaardigheid. En daaronder leren bukken en buigen. En God niets ongerijms toeschrijft als de engel des verderfs mij zou treffen. Maar dat ik leer door de prediking van het evangelie wat het is om door een waar geloof achter dat dierbare bloed te schuilen tot vergeving van zonden. En dat wordt ook afgespiegeld in het heilig avondmaal, geliefden, als er gezegd wordt: gedenkt en gelooft. Het is dus een gedachtenis aan dat bittere lijden van Christus, aan het vloeien van zijn dierbaar bloed. En waarom is dat bloed zo dierbaar van dat lammetje? Omdat dat lammetje afgezonderd was. Omdat ze zo hielden van dat lammetje. Omdat dat lammetje vlekkeloos was. En waarom is dat bloed nou zo dierbaar van de tweede persoon van het goddelijke wezen? Omdat die persoon zo uniek is. Hij is meer dan Mozes. Hij is meer dan Job. Hij is meer dan wie dan ook en welke heilige ook in het Oude en Nieuwe Testament. Hij is zonder zonde. Hij is waarachtig mens. Maar hij is niet alleen waarachtig mens, hij is ook waarachtig God. Hij is uniek. En daarom heeft hij de toorn van God weg kunnen dragen voor een arm en een verloren schuldig zondaarsvolk. En nu is hij opgestaan. En nu is hij opgestaan tot rechtvaardigmaking, zegt de apostel Paulus. Tot vergeving, en dat wil zeggen dat ook zijn verdiensten toegepast worden. Dat God de Vader de zonden van zijn kerk hen niet langer meer toerekent. Maar dat God de Vader de gerechtigheid van de Heere Jezus hen toerekent. Hetwelk zij aannemen door het geloof. En nu gaat de Heilige Geest hen oefenen in dat geloof. Hoe langer hoe meer gaan zij ontdekken dat zij in zichzelf des doods schuldig zijn. En in zichzelf onwaardig zijn. Dat ze nergens geen aanspraak op kunnen maken. Ook niet op de viering van het heilig avondmaal. Maar dat zij ook door de werking van de Heilige Geest door genade mogen zien dat hij hoe langer hoe meer waarde gaat krijgen voor de ziel. En dat dat evangelie hoe langer hoe meer open gaat voor het hart. En dat hij hoe langer hoe meer het voorwerp van het geloof gaat worden. En dat zij hoe langer hoe meer verstaan om het leven buiten zichzelf te zoeken in de Heere Jezus Christus. Maar er zijn ook verschillen tussen het oud-testamentische Pascha en het nieuw-testamentische heilig avondmaal. We hebben dus eerst gehoord naar de overeenkomsten. We willen nu luisteren naar de verschillen. Het eerste verschil dat direct opvalt is dat het Pascha een bloedig sacrament is. Dat moest elk jaar weer plaatsvinden, jongens en meisjes. Elk jaar moest er weer een lammetje geslacht worden en vloeide er weer bloed. Maar dat gebeurt niet meer tijdens het heilig avondmaal. Nee, jongens en meisjes, als jullie straks de dominee de beker zien inschenken, dan is dat gewoon wijn. Dan is dat geen bloed. Dat wijst wel heen naar het bloed, maar het heilig avondmaal is geen bloedig sacrament. Dus dat is het eerste verschil. Het tweede verschil is dat het Pascha wijst heen naar het lam. Het Pascha wijst naar de toekomst. Het Pascha predikt ons de belofte die nog vervuld moet worden. Maar het heilig avondmaal wijst terug naar het lam. En wijst terug naar dat heerlijke verleden dat hij gekomen is in de volheid des tijds. En dat hij reeds geslacht is. En dat hij eenmaal geofferd is. Tot een volkomen verzoening van al de zonden van zijn uitverkoren kerk. Dat zijn dus twee verschillen die ik u wil noemen. En dan is er nog een derde verschil. En dat betreft de deelname aan het Pascha en de deelname aan het heilig avondmaal. Daar zit ook een verschil in. Als het gaat om de deelname van het Pascha, jongens en meisjes, dan moest daar heel het gezin aan deelnemen. Vader, moeder en de kinderen. Allemaal moesten ze dan aan tafel gaan zitten. Allemaal kregen ze te eten van dat vlees dat gebraden was. En dat geldt niet voor de deelname van het heilig avondmaal. Er was één voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het oud-testamentische Pascha. En dat was dat ze allemaal uitwendig rein moesten zijn. Wat betekent dat? Dat betekent niet, jongens en meisjes, dat ze dus allemaal in het bad moesten zijn geweest. En dat gebeurt ook wel onder de Joden, want het was echt, en dat is het nog steeds, een bijzonder feest. Dus je zat er als in je beste kleren aan. Maar rein, dat betekent vooral cultisch rein. Bijvoorbeeld dat je in de achterliggende dagen geen dood had aangeraakt. Of dat je niet in de achterliggende dagen iets zonders had gedaan. Je moest uitwendig rein zijn. Het grote verschil dat het heilig avondmaal uitmaakt met het Pascha is dat niet iedereen aan het heilig avondmaal mag deelnemen. Het is niet zo dat er gezinnen aan de tafel zitten. Er zijn wel kerken waar kinderen ook aan het avondmaal gaan, maar dat is absoluut onbijbels. Omdat zij nog niet het lichaam des Heren kunnen onderscheiden. En wij leren toch immers dat iemand eerst belijdenis des geloofs moet afleggen om een kerkelijk recht te ontvangen om heilig avondmaal te vieren. Dat is ook niet zomaar. En Gods woord laat ons heel duidelijk zien dat het heilig avondmaal alleen voor zijn gelovigen verordineerd is. Ik lees u de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 35 voor. Daar staat: wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, het welke is in zijn kerk, ingelijfd zijn. Dus daar gaat het om. Degene die dus deelnemen aan het heilig avondmaal, die moeten niet alleen uitwendig rein zijn, dus een uitwendig belijdend lid van de gemeente zijn, die niet onder censuur staat, die zich dus niet schuldig maakt aan openbare zonden, maar die moet ook inwendig rein zijn. Jongens en meisjes, dat is iemand die een nieuw hart heeft gekregen van de Heer. En dat hart dat is gereinigd en gewassen door dat dierbare bloed van Christus. En die vanuit dat nieuwe hart ook openbaar komt als een nieuw schepsel. Nieuwe gedachten, nieuwe hoedanigheden, een vernieuwde wil, een vernieuwde interesse, vernieuwde neigingen. En dat komt uit in het haten en vrieden van de zonde. En in een hartelijk verlangen naar de gemeenschap met God. Mijn ziel dorst naar God. Dat zijn degenen die alreede wederom geboren zijn. Dat zijn degenen die geleerd hebben in hun leven de drie stukken, de ellende, verlossing en dankbaarheid. In beginsel, niet volmaakt uiteraard, want dat is een groeiproces in het geestelijke leven, maar wel in beginsel. Dat zij in beginsel weten wat het is, de ware droefheid naar God over de zonde, dat treuren en dat wenen in de binnenkamer voor God over hun zonden en hun ongerechtigheden. Maar dat zij ook weten wat het is, dat het evangelie voor hen openging, dat er nu voor hen ook vergeving der zonden is in dat dierbare bloed van Christus. En dat ze geleerd hebben om daar de toevlucht naartoe te nemen, om daar achter weg te schuilen. En dat zij ook weten wat het is om te sterven aan hun eigen ik, aan dat goddeloze bestaan, en een hartelijk begeren te hebben om naar al de geboden des Heren te leven. Hoe wordt dat vertolkt in het geestelijke leven? Nu, daarom hebben wij ook Psalm 63 met elkaar gelezen, ten slotte daar nog wat over. Want wat leeft er diep op de bodem van het hart van iedere ware avondmaalganger? Dat is een verlangen naar de gemeenschap met God. En wat wordt dat toch kostelijk vertolkt in Psalm 64. Als wij David daar, Psalm 63, als wij David daar horen roepen, terwijl hij op de vlucht is voor Absalom, terwijl hij niet meer in staat is om naar Gods huis te gaan. Wij zouden zeggen, terwijl hij niet in staat is om heilig avondmaal te vieren, omdat hij niet naar het huis des Heren kan. Nieuw Testament is gedacht en gezegd. Dan is het niet zo dat hij ervan verstoken is. Op een geestelijke wijze. En daar komt het zo op aan. Dat we op een geestelijke wijze avondmaal vieren. Daarom zijn er ook die misschien nog niet de stap durven nemen. Maar die toch wel eens avondmaal hebben gevierd in hun bank. Want het gaat om de geestelijke viering van het heilig avondmaal. Ook aan de tafel des Heren. En waar komt die in uit? In datgene wat David daar dicht. O God, zegt hij. En leeft dat niet op de bodem van uw ziel, u die de Heere vreest. Dat je hijgt en dat je zegt, o God. En wat zegt dan David? Gij zijt mijn God. Dat mag hij door genade weten. Dat mag hij door het ware geloof omhelzen. God heeft zichzelf in Christus aan zijn ziel weggeschonken. En dan zegt hij het, ik zoek u. En leeft dat diep de bodem van je hart. Als je denkt aan de viering van het heilig avondmaal. Is het je nou echt om God te doen? Ik zoek u in de dageraad. Was dat het eerste toen je ontwaakte van je slaap? En dat je dacht aan God. En dat dat de hartelijke begeerte van je ziel was. Om gemeenschap te mogen oefenen met God. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. Hij zegt hier ziel en vlees. Geest en lichaam. Heel zijn zijn. Heel zijn hebben en houden. Hoe donker het ook kan zijn in het geestelijke leven. Maar diep op de bodem van een levend gemaakte ziel ligt toch enigszins deze dorst verklaard. En dit verlangen. Het verlangen naar God. En de dorst naar God. Dat is het enige wat mijn ziel kan laven. Dat is het enige wat mijn ziel kan verzadigen. Dat God zelf komt. En dat God zelf mij de tekenen aanreikt. Van dat heilige brood. En de heilige wijn. Dat daartoe afgezonderd is. Naar een land dor en mat zonder water. Zo ervaart hij dit woestijnleven. Er zijn wel die zeggen van. Zou hij daar zijn toestand mee aangeven. Dor en mat. Maar de meeste uitleggers die zeggen dat juist de toestand van David onder die omstandigheden helemaal niet dor en mat waren. Toen hij door Absalom achtervolgd werd en dat blijkt ook wel uit de geschiedenis. Wat was hij het toch eens met Gods weg. Laat Shimei maar vloeken, want misschien heeft God hem wel gestuurd en gezegd vloek David. De psalmen in de tijd van de achtervolging van Absalom waren juist zeer vruchtbaar. David heeft juist de nabijheid des Heren zo ervaren. En daarom is het waar wat de meeste uitleggers ook zeggen. Daarmee bedoelde hij het leven. Zo is het leven voor Gods kinderen. Als een land dor en mat zonder water. Hier zullen ze hun vreugde niet vinden. Echt niet. Maar die is elders. En dat zet hen aan tot de pelgrimsweg naar boven toe. Dat doet hen verlangen naar de gemeenschap met God. En daarom als hij zegt in vers 3. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Dan ziet dat zowel op het verleden als op het heden. Dan ziet dat op een oefening van het geloof. Het geloof kan de dingen die ver weg zijn dichtbij halen. En dat doet David hier in vers 3. Als hij zegt, ik heb u voorwaar in het heiligdom, dan mag hij door het ware geloof even in de geest weer in het heiligdom zijn. Hoewel hij er ver van verwijderd is. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij niet zozeer van dat hij het daar geestelijk zo aangenaam heeft gehad. Maar dan zegt hij, ziende uw sterkte en uw eer. En daar gaat het om. Zwak en aangevochten kerk des Heren in ons midden. Dat u dat mag zien door een waar geloof. Ook in de tekenen van brood en wijn. En ook wanneer wij via de kerktelefoon meeluisteren. Dat we dat mogen zien. Op een afstand weliswaar. Maar dat je toch door het ware geloof dat dichtbij mag krijgen. Ik heb voorwaar in het heiligdom. U aanschouwt met vrolijk zingende ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Ach, dat is niemand minder dan Christus zelf, geliefde. Dat is de openbaring van Christus in het Oude Testament. In de zichtbare symboliek van het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament is dat de openbaring van Christus in de prediking van het Heilig Evangelie. En daarom kunt u begrijpen, geliefde gemeente, dat de dichter dan zegt, want uw goedertierenheid is beter dan dit leven. Amen. We gaan verder met het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar het luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen de toren God, zonder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken. Van het begin zijn een menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. En daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hem dien, zeggende: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij die van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde jegens u. En dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij tot mijn gedachtenis met uw mond en eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door dien geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al zijn goederen het eeuwige leven en de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dienzelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele bezems samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus ons ons lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dit alles dan verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond en genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen en onze heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal, en ons tot zich zal nemen in alle eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En willen ons ook door dit heilig avondmaal sterken in ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarvan wij belijden met mond en hart ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten en opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak. Ter rechterhand zijn hemelse vaders, waarheen hij ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover het onderwijs van de kerk uit het avondmaalsformulier. En dan zingen wij nu Psalm 119, vers 25. En na het zingen van Psalm 119, vers 25, zal de tafel geopend zijn. is hier nog één plaats. Misschien kan die nog opgevuld worden. Of twee, dat mag ook. En daar ook, daar is ook nog een plaats. Dat daar ook even iemand kan zitten. We willen samen bidden. Want u zegt zelf, zonder mij kunt gij niets doen. En zeker als het gaat om het bedienen van dit heilig sacrament en het ontvangen ervan. Daarom smeken we u om uw Heilige Geest. En dat wij het mogen doen tot uw gedachtenis. Zoals de oud-testamentische gelovigen moesten denken aan het paaslam, aan het bloed, aan die verlossing uit het slavenhuis. Geef, Heere, dat we ertoe verwaardigd mogen worden om dat ook persoonlijk te mogen oefenen. De heerlijke gedachtenis aan het bittere lijden en sterven van het Lam Gods, waardoor er verlossing is voor een doemwaardige zondaar. En dat dat ook persoonlijk mag zijn. Dat dat versterkt mag worden ook door het sacrament om Jezus willen. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Gedenk en gelooft dat zijn lichaam al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenk en gelooft dat zijn dierbaar bloed al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Ik lees u voor uit Exodus 12 en daarvan het 8e vers. Daar lezen wij: en zij zullen het vlees eten in diezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. En zij zullen het met bittere saus eten. Jongens en meisjes, ik had gezegd dat een huisgezin in het Oude Testament dan aan de paasmaaltijd moest gaan zitten. En dan ging die vader een stukje vlees uitdelen van dat lammetje dat geslacht was. En dan werd dat stukje vlees, dat werd gedoopt in een bittere saus. Dat was dus niet zo lekker om dat tot je te nemen. En waarom werd dat gedaan? Dat moest die vader uitleggen aan de kinderen. Kinderen, zei hij dan, dat herinnert ons aan de bitterheid van de tijd dat wij in Egypte als slaven dienden. Hoe is dat Nieuw Testamentisch? Wanneer wij hier aan tafel zitten en het brood tot ons nemen en de wijn tot ons nemen, is dat Nieuw Testamentisch dan ook zo dat genomen wordt met een bittere saus? Wij hebben hier geen saus op tafel, uiteraard. Maar de geestelijke betekenis is nog steeds van kracht. Dat ook het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald en het bloed dat gestort is tot verzoening van de zonden, genomen wordt door een waar geloof, met een gebroken en een verslagen hart. Want waren wij niet gevallen, dan zaten wij hier niet. Hadden wij niet gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad, hadden we niet gebroken met God, Gods deugden gekrenkt, geliefden, en gezondigd tegen een goeddoend God, dan zaten wij hier niet. Maar omdat we tegen God gezondigd hebben, daarom zitten we hier. En daarom moest dat lam geslacht worden. En daarom moest zijn bloed vloeien. En daarom zal het altijd samen gaan. Enerzijds de vreugde van dat onderscheid, daar waar van nature geen onderscheid is. Dat er verlossing is achter dat bloed. En anderzijds die ware boetvaardigheid in het hart. Dat een arm en een verloren zondaar nooit boven die belijdenis uit kan groeien. Heere, wie ben ik en wat is mijn huis? Een dode hond dat ik hier aan de tafel des konings mag zitten en deel mag nemen aan dit wonderlijke genadegoed. En daar willen we ook van zingen wanneer wij samen zingen Psalm 84 en daarvan het 3e vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Eerst gaan we deze tafel eindigen met gebed. Ja, Heere, wij bidden u of gij ook die gezindheid wil schenken aan ons. Dat wij dit met een gebroken en een verslagen hart doen. Vanwege onze ongerechtigheid, vanwege onze onwaardigheid. Maar dan ook met een diepe aanbidding en een verwondering. Dat gij in uw ontferming naar ons hebt omgezien. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we deze tafel samen open met gebed. Dienenswaardig God in de hemel, wilt u ons ertoe verwaardigen, door uw genade, om nog een ogenblik hier aan deze tafel gemeenschap met u te mogen ontvangen. Dat is een hele grote zaak, wat wij vragen. Maar zou u dat uit genade willen schenken? Zou u laag willen afdalen in onze ziel? Zou u gevoelige genade willen schenken? Nee, u bent ons dat niet verplicht, lieve heren. Maar u kent toch de strijd van uw kinderen. Och, wilt gij ze nog eens verwelkomen? Och, wilt gij ze nog eens een kus geven? Om Jezus willen. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Gedenk en geloof dat zijn dierbaar lichaam al zo verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenk en gelooft dat zijn dierbaar bloed al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. En dan lezen wij u Exodus 12 vers 11 voor. En dan lezen wij: en aldus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn. Uw schoenen aan uw voeten. Uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Jongens en meisjes, de kerkdienst duurt altijd wel wat lang met het heilig avondmaal, maar ik hoop toch dat je voelt dat het een hele bijzonder ogenblik is wanneer het heilig avondmaal gevierd wordt. Dat de Heer op een bijzondere manier dan in ons midden is. En ik spreek jullie aan omdat ook de Vader in het Oude Testament dat tegen zijn kinderen zei van: de Heer heeft ons de opdracht gegeven om alvast onze jas aan te trekken en onze schoenen aan te doen. En dat we de rijstaf in onze hand nemen tijdens een maaltijd. Nou, dat begrepen de kinderen natuurlijk direct. Dat doe je soms als je haast hebt en vlug iets gaat eten, omdat je van plan bent om te vertrekken. En dat moesten ze tijdens de paasmaaltijd ook doen. En daar zat iets in van: nog eventjes. Nog eventjes. En dan gaan we naar het beloofde land. Dat zat erachter. Dat had de Heere beloofd. Ja, zegt een kind, maar dominee, het was toch nog wel een woestijnreis van 40 jaar. En dan zie je de spanning die al Gods kinderen ook hier op aarde dienen te beoefenen. Dat eventjes kan in de waarneming soms nog zo lang duren. En toch moeten Gods kinderen, wanneer zij nieuwtestamentisch eten aan de tafel des Heren, dat zo doen dat zij bereid zijn om zo snel mogelijk te vertrekken. naar het beloofde land. Om daar de volle gemeenschap met de Here te mogen genieten. Reisgenoten, is dat ook uw praktijk? Gaat u ook zo om met de dingen van deze aarde? Zien ze het aan ons dat wij de reisstaf alreeds in onze hand hebben? Dat onze ogen gericht zijn op het beloofde land? Daar waar de volle gemeenschap met de Heer geproefd en gesmaakt wordt, dwars door de woestijn van dit leven heen, dan zal het toch beoefend worden en ervaren worden. Zij gaan van kracht tot kracht, steeds voort. Elk hunner zal in het zaligs oord van Sion haast voor God verschijnen. Dat willen wij zingen nadat we deze tafel hebben afgesloten met gebed. Het vierde vers van Psalm 84. Dan mogen we uw naam ook, moeder, dankzeggen, Heere, dat gij het wel gemaakt hebt. Nee, dat hebben wij niet verdiend. Maar dat hebt u verdiend, Heere Jezus. O Heere, zou u toch uw lof in ons hart willen leggen. Uit genade alleen. Amen.
Thank you.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons alle tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en een offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons ook geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heiligen geestes de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 65, het derde vers.
Thank you.
Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.